Je bent bij Rijnmond.
Rijnmond nu.
Rijnmond staat stil. Verhalen, analyses en persoonlijk commentaar.
Ja, goedenavond allemaal. Rijnmond staat stil vanavond met Yvonne Nesselaar en één gast. Hij wordt door sommigen wel het enfant terrible onder de zorgverzekeraars genoemd. Wilde ooit het Schieland ziekenhuis kopen en steekt zijn mening over ons zorgstelsel niet onder stoelen of banken. In Rijnmond staat stil praat ik vanavond tot 7 uur live met Chris Ome, directeur van DSW, de zorgverzekeraar uit Schiedam. Hartelijk welkom.
Dank u wel.
Leuk dat u wilde komen. We gaan het over verschillende onderwerpen hebben. Soms springen we een beetje van de hak op de tak. En als je luistert, thuis of in de auto, en je wilt reageren, dan kan dat door te bellen met Bianca op 010 436 4436. En dat kan tot ongeveer 7:15. Ja, meneer Ome. Het is altijd de bedoeling dat we de gasten een beetje voorstellen aan de luisteraar. Dus de vraag is als eerste: is directeur van een zorgverzekering zijn nou iets waar je als kind al van droomde?
Nee, dat geloof ik niet.
Nee.
Ik ben opgeleid als apotheker. Dus ik heb eigenlijk altijd gedacht dat ik in apotheken terecht zou komen. Maar eigenlijk vond ik me daar zelf niet zo geschikt voor. En toen was er een apotheker die in het bestuur van het ziekenfonds zei. En die zei, joh, je moet eens bij dat ziekenfonds gaan solliciteren. Ja, dat heb ik gedaan. Hij zat in het bestuur, dus hij kon controleren of ik solliciteerde. En ja, ik ben er aangenomen. Ik ben er eigenlijk ook nooit meer weggegaan.
Nee, hoe lang is dat geleden?
Dat is nu 38 jaar geleden.
38 jaar geleden? Ja, oh, dan moet het wel een hele leuke baan zijn.
Ja, nou ja, alles wat er in de zorg gebeurt, dat boeit me. Dat passioneert je me ook. Dus ik vind zorg, dat vinden heel veel mensen enorm van belang. Dus ik ben ook altijd heel betrokken geweest bij de zorg en bij de organisatie van de zorg.
Ja.
En wij hebben als verzekeraar ook, we hebben ook 20 apotheken. We hebben hoeden, huisartsen onder één dak constructies.
Oh, ja.
We hebben zo'n poging gedaan om een Vlietland ziekenhuis in een coöperatie over te nemen. De buitenpolie van het Reinier de Graaf hebben we gebouwd. Dus we hebben in de zorg ook eigenlijk heel veel gedaan.
Ja,
ik heb het altijd leuk gevonden om dat te doen. En dat doe je uiteraard voor iedereen, ongeacht waar de mensen verzekerd zijn overigens.
Ja, dat snap ik. Ik herken het wel heel erg. Ik ben op mijn 19e in het Erasmus MC gaan werken. En ik ben nu 64 en ik heb eigenlijk mijn hele leven lang altijd wel gewerkt in iets wat iets met de zorg te maken heeft en met mensen. Nu doe ik dan dingen. Want ja, dat geeft toch de meeste voldoening. En er valt ook nog zoveel te doen in de zorg.
Er valt ontzettend veel te doen nog in de zorg. Maar ik moet u wel zeggen, als ik terugkijk naar 38 jaar geleden en nu, dan zijn we toch echt een heel eind opgeschoten in de loop van de tijd.
Daar denken toch veel mensen anders over. Hè? Er zijn veel mensen die alles maar eens uitgekleed. Maar
laat ik zeggen, in mijn jeugd, als je een meniscusoperatie onderging, lag je 6 weken in het ziekenhuis. En nu loop je na een paar uur gewoon dezelfde dag naar buiten.
Ja.
Dat is met staaroperaties zo. Dat is tegenwoordig met een hele nieuwe heup die je krijgt. Daar loop je ook dezelfde dag nog mee het ziekenhuis uit. En als je nou kijkt, dat in het begin van mijn carrière, toen hadden we in Schiedam en Vlaardingen, hadden we sowieso nog 3 ziekenhuizen. En nou eigenlijk, als je goed kijkt, niet 1 meer. Maar toen waren er meer dan 1000 ziekenhuisbedden. En tegenwoordig heb je eigenlijk met 200 ziekenhuisbedden eigenlijk meer dan voldoende. En daar liggen dan nog vooral patiënten, geriatrische patiënten, dus oudere patiënten.
Ja.
En die ziekenhuiskamers zijn dus eigenlijk vervangen door polyklinieken. Het polykliniekbezoek is enorm toegenomen en men kan veel meer. En we worden ouder. Maar er is nog een wereld te winnen. Er staat met big data en met andere dingen.
Ja.
En met technologische ontwikkelingen nog zoveel verbetering te wachten. Wat afhankelijk en oorspronkelijk natuurlijk eerst geld kost. Maar iedereen kan zich misschien nog de eerste open hartoperatie in het open schuurziekenhuis in Zuid-Afrika.
Ja, dokter Barnard.
Ja, denken, dokter Barnard. Maar, en tegenwoordig gebeurt dat overal. En is het hier al op de tv. Ja. Dan laten ze zien hoe je het doet en hoe het gaat. Nou, dat zijn toch technisch gezien enorme stappen die vooruit zijn gezet.
Nou zeg je, dan kan je dat op tv zien. Ik zal iets bekennen wat ik volgens mij nog nooit aan deze microfoon heb bekend. Ik kijk bijna nooit naar dat soort operaties.
Nou, ik ook niet.
Jij ook niet.
Nee,
en ik ben dol op de zorg, echt waar. Maar
Nee, want als ik daartegen gekund zou hebben, zou ik arts geworden zijn.
Ja, ja.
Maar ik kan niet tegen bloed. Dus arts worden was geen optie voor me. Nee. Maar ik vind wel ongeveer het mooiste vak wat er is.
Ja.
Omdat het zoveel voldoening geeft als je wat kunt betekenen voor mensen. Dus ik vind het eigenlijk een fantastisch beroep. En ik vind ook dat die mensen zich heel goed moeten beseffen hoe bevoordeeld ze zijn dat ze dat vak mogen uitoefenen.
Oh ja, maar en ik spreek heel veel artsen natuurlijk in het kader van mijn gezondheidsprogramma hier. En dat zijn ook allemaal vakgekken. Die zijn zo gedreven in wat ze doen. Dat zijn,
zeker.
Ik noem het al die we hebben hier ook veel wetenschappers in de studio gehad. Die zijn echt als terriers bezig om problemen op te lossen. Als je de ontwikkelingen ziet in de behandelingen van kanker die hier zijn.
Nee, zeker. Nee, en denk bijvoorbeeld waar ik heel veel mee doe. Casper van Eyck voor alvleesklierkanker.
Ja, mijn goede vriend.
Support Casper. Weliswaar staat die ontwikkeling nog helemaal aan het begin. En kunnen ze nog bijna niks. Maar hij spreekt er ook schande van. Hij zegt, joh, laten we de schouders eronder zetten. Dan hebben we het over een jaar of 5. Misschien 10,
ja.
Hebben we dat probleem opgelost. En nu sterven er 7 mensen per dag aan.
Ja.
En dus er is nog zoveel te winnen voor die mensen. Maar hoe fanatiek Casper bezig is. En je leest het vaak van mensen die daar zijn geweest. En die in de laatste fase van hun leven met hem te maken gehad. Hoe betrokken die is voor die mensen.
Ja.
Dat hij bij ze thuis nog even langs gaat. Terwijl hij heel vaak weet dat er niets meer te doen valt. Dat is echt geweldig.
Ja, ik weet het. Ik heb het van dichtbij meegemaakt met een vriendin met alvleesklierkanker. En eerlijk gezegd, Casper ken ik al vanaf de tijd dat hij een korte broek droeg.
Kijk aan.
Want hij werkte in hetzelfde ziekenhuis waar ik...
Uit het Erasmus.
In het Erasmus MC. Ik heb daar gewerkt tussen 71 en 91. Toen was hij eigenlijk net in opleiding.
Ja.
En ik heb nog regelmatig contact met hem. Hij komt hier ook regelmatig vertellen.
Oh, leuk.
En ik word hoopvol van dat soort mensen. Hij heeft ook een aantal van die collega's. Er zit een collega longarts, dokter Arts. Die is ook zo... En dan zit ik hier echt en denk... Oh, jullie zijn echt mijn hoop voor de toekomst. Maar wat ik dan zo mooi vind, en dat zeg je zelf eigenlijk ook... Ze verliezen ook nooit de menselijkheid uit het oog.
In het geheel niet. En Casper behoort tot die vele mensen die ook zijn kennis en zijn wetenschap wil delen. Hij wil zelf niet op de voorgrond staan. Maar hij zegt, ik doe het met een heel team mensen en ook uit andere ziekenhuizen. En we moeten samen proberen die alvleesklankier kanker te overwinnen.
Ja.
Dus als je inderdaad ergens hoopvol en positief kunt worden, dan is dat inderdaad van dat type mensen.
Ja, hè? Ja het is ook echt een feest om radio met ze te maken. Zij zijn ook in staat, want het is natuurlijk best een zwaar onderwerp, om daar op een toch positieve manier over te praten. En wij hebben een serie gemaakt ooit in het gezondheidsprogramma over het Rotterdamse kankeronderzoek. En ik was op voorhand bang dat mensen dat eng zouden vinden. Maar de enige reactie die ik kreeg was, wij worden er eigenlijk alleen maar blij van. En wij krijgen er hoop van. En dat deze mensen het blijven doen. En dat varieerde van je chemo innemen met Coca-Cola, omdat dat dan beter werkt, tot Casper. En eerlijk gezegd, ik ben er wel van overtuigd dat de vooruitgang in heel veel dingen zit bij de dokters die af en toe een beetje maling aan een protocol hebben.
Ja, dus inderdaad, Casper wil ook op een onorthodoxe manier een aantal dingen uittesten. Maar de bureaucratie waar je dan tegenaan loopt, enerzijds moet die er wel een klein beetje zijn, zodat niet iedereen maar kan experimenteren wat hij wil. Maar dit zijn toch dikwijls allemaal mensen die ongeneeslijk ziek zijn en nog maar een paar weken te leven hebben. En dan is het risico dat je kunt nemen met bepaalde medicijnen of plantenextracten is natuurlijk veel kleiner dan bij een ziekte waar een tal van andere behandelmogelijkheden zijn.
Ja, dat is waar. Hij doet nu ook zo'n immunotherapie-polykliniek.
Ja.
Niet verzekerde zorg, maar het kost je ook niks, heb ik begrepen.
Ja, ik heb wel een aantal afspraken met hem gemaakt dat we een aantal dingen gewoon gaan vergoeden.
Oh, wat goed.
En er is een heel circus van mensen dat ook allerlei medicijnen over de hele wereld die in onderzoek zijn en die in een redelijk vergevorderd stadium zijn, die je beschikbaar gesteld kunt krijgen. Daar zijn dan aparte procedures voor nodig. En kijk, wij zeggen gewoon, als behandeling A, die je normaal zou doen, €10.000 kost, mag je wat mij betreft, als de patiënt dat wil, ook behandeling B doen met die medicijnen die uit Amerika komen. En dan betalen we net zoveel als bij behandeling A.
Ja.
Dus dan kan hij ook behandeling B doen.
Ja.
En ik zou zeggen, ja, daar moeten verzekeraars ook niet al te moeilijk over doen. Als die mogelijkheden zijn, het een te ruilen voor het ander. En het ander is dan weliswaar experimenteel.
Maar wel goed onderbouwd.
Maar Kasper wil het. Het is goed onderbouwd en de patiënten willen het. Nou ja, Joop Braakhekken is daar laatst zo'n voorbeeld van geweest. Dan denk ik, dan moeten ook anderen die bij wijze van spreken op het wetenschappelijk gebied de veters van Kasper niet kunnen strikken, hem daar niet te veel in tegenwerken.
Nee, ja, ik ben het helemaal met je eens. Wij zijn twee fans, ik hoor het al, van Kasper van Eyck. Ja, en wie meer wil weten, die moet gewoon even op Google zoeken op Support Kasper. Prachtige Facebookpagina. En er worden hele mooie acties gevoerd om gewoon te maken dat onderzoek naar alvleesklierkanker, wat door het Erasmus MC samen met het LUMC, volgens mij ook het Leids Universitair Medisch Centrum, wordt gedaan. En je kan doneren en je kan ook hele goede sponsoracties bedenken. En ik ben ervoor. Support your local cancer doctor. Want ja, uit Amsterdam moet het niet komen. Het geld om hier in Rotterdam onderzoek te doen, heb ik begrepen.
Nee.
Laten we even naar de dagelijkse praktijk van de zorgverzekeringen gaan. Ik heb natuurlijk een beetje gelezen van tevoren, voordat we hier samen een uurtje zouden zitten. En een van de dingen die ik tegenkwam, waarvan ik benieuwd ben wat je ervan vindt, is sommige politieke partijen zouden graag zien dat het eigen risico wordt afgeschaft. En ik las dat heel erg veel geld gaat kosten. Volgens de politiek 39 miljard, maar volgens u wat minder.
Nou, de politiek houdt het op tussen de 3,9 en de 4,2 miljard. Maar als je het goed uitrekent, gaat dat ongeveer 2,6 miljard kosten. En dan zie ik even af van de kosten die je zou hebben omdat mensen dan dingen zouden doen die ze met hun eigen risico niet doen. Mm. Dus daarvan zou je kunnen zeggen, nou, dan is het iets duurder. Dan is het geen 2,6 miljard, maar 2,9 miljard. Aan de andere kant kun je ook zeggen, als het eigen risico er niet is en mensen laten we dingen doen, dan verergeren dingen ook niet, zodat je daar ook weer een baat bij hebt.
Ja.
Dus het zal tussen de 2,6 en de 2,9 miljard zijn. Dat is overigens per premiebetaler, want daar gaat het dan om, toch altijd nog wel €240 op jaarbasis.
Mm.
En je betaalt nu €385 als je chronisch ziek bent en je altijd over die grens gaat. Dus je moet het ook niet mooier willen voorstellen dan het is. Als je dat eigen risico afschaft en je doet verder niks, ja, dan stijgt de premie voor de zorgverzekering.
Dat kan niet anders, natuurlijk.
Met €240 per jaar.
Ja.
Maar dan heb je als chronisch zieke in ieder geval een voordeel van €145 ten opzichte van de situatie nu.
Ja.
En ja, voor de rest is het een politieke discussie. Wij gaan er niet over. En ik al helemaal niet. Dus de Tweede Kamer beslist hoe hoog dat eigen risico is.
Ja.
En het is duidelijk waar ons standpunt ligt. Het standpunt bij ons bij DSW is dat het eigen risico zo laag mogelijk moet zijn.
Ja.
Omdat naarmate dat risico eigen risico hoger is, ja, haal je eigenlijk de solidariteit uit het stelsel.
Ja.
Dus wat ik overal zeg, als je nou aan het eind van je leven blijkt veel betaald te hebben aan je ziektekostenpremie, dan ben je pas echt gelukkig.
Ja, nou, dat is ook inderdaad. En je hebt er geen gebruik van gemaakt.
Ja.
Ja, dat is echt puur geluk. Veel mensen noemen het eigen risico ook straf op ziek zijn.
Ja, en dat kan ik me dus ook heel goed voorstellen. En zo wordt het natuurlijk ook gevoeld.
Ja.
En als het eigenlijk alleen maar dient om degenen die ziek zijn wat extra's te laten betalen en diegenen die gezond zijn niks te laten betalen, ja, dan is dat ook niet echt rechtvaardig.
Nee.
Laat ik zeggen, er is altijd nu natuurlijk te praten over een heel laag eigen risico, zodat je niet voor ieder wissewasje ook maar direct naar de dokter loopt. Kijk goed dat het zinnig en zuinig is wat je doet. Dat is eigenlijk veel belangrijker dan het hele eigen risico. Maar nogmaals, als het eigen risico wordt afgeschaft, In dat Nationaal Zorgplatform zeggen ze, dan schaffen we het af en dan betaalt hij niks meer. Ja, dat is gemakkelijk gezegd. Maar dan moet je wel zeggen hoe je die 2,5, 3 miljard...
Waar ga je dat vandaan halen dan?
Dat je die ergens vandaan haalt. Ja. En dat vind ik ook goed. Ik vind het prima als we zeggen dat de zorgkosten überhaupt omlaag gaan, omdat we die meer uit belastingopbrengsten betalen. Maar nogmaals, dat is de politiek.
Ja, oké. Okay. Nou, een ander ding in de politiek, hoor ik ook regelmatig, is partijen zoals bijvoorbeeld de SP, die pleiten voor een nationaal zorgfonds.
Ja, nou ja, daar ben ik niet voor. Laat ik zeggen, we komen uit een systeem met een particuliere verzekering en een ziekenfonds.
Ja.
En ik ken nog een heel aantal praktijken in Schiedam, waar je bijvoorbeeld bij de tandarts twee ingangen hebt.
Echt waar?
Eén voor de ziekenfondspatiënt en één voor de particuliere patiënt. En ik zeg u, en u ziet dat in Spanje en in Engeland en overal om ons heen, waar er één systeem wordt opgelegd, dan krijg je eigenlijk met de overheid te maken die dan alles voor je beslist. Dan is er geen competitie meer tussen zorgverleners. Dus Casper, die heeft ook heel erg veel aan die competitie, ja, en die drive die hij ontwikkelt. Er moet competitie tussen verzekeraars zijn, zodat je zegt, nou, die verzekeraar past meer bij mij dan die. Dus ik kies voor die. En dat betekent dat verzekeraars ook toch meer hun best gaan doen om verzekerden snel en van de goede informatie te voorzien en allerlei dingen snel en beter af te handelen. Dus als die competitie er niet is, dan gaat dat ten koste van het geheel en ontstaat er vanzelf een circuit omheen van de mensen die het echt kunnen betalen.
Ja.
En dan krijg je weer een soort tweedeling in de maatschappij, waar volgens mij niemand op zit te wachten. Dan komen er vanzelf weer de lange wachtlijsten. Ja. Die vandaag de dag ook nog wel eens te lang zijn. Maar die nieuwe zorgverzekeringswet, want iedereen klaagt erover, en dat begrijp ik ook heel goed, dat die premies al door mij zijn blijven stijgen. Maar ik wil er wel bij aantekenen dat de premie van dit jaar ongeveer gelijk is aan de premie van 5 jaar geleden. Dit jaar is de premie overigens te laag, doordat er veel uit reserves is teruggegeven. Dus eigenlijk zou die 1,08 euro hoger moeten zijn. En ieder jaar worden de dingen aan het pakket toegevoegd. En ja, als je dingen aan het pakket toevoegt,
dan wordt het duurder,
wordt de premie hoger. Die gaan er overigens in de wet langdurige zorg af.
Mm-mm.
Dus aan die kant,
ja,
maar daar houdt niemand rekening mee, betalen we minder. Dan betaal je aan de andere kant meer. Maar dan is het niet eerlijk om te zeggen, ja, kijk eens wat we nu betaalden en wat we zoveel jaren geleden betaalden. Dus in de jaren vanaf 1970 tot 2005 zijn de kosten enorm hard gestegen. Daarna, bij de invoering van de nieuwe wet, is dat nog redelijk hard doorgegaan. Maar de laatste 5 jaar zijn de echte kosten bijna stabiel gebleven. Maar als er nu nieuwe medicijnen komen, en die komen er, die schreeuwend duur zijn, maar over een aantal jaren weer heel goedkoop, ja, dan gaan de kosten daarvan stijgen. En als er een hogere cao voor het zorgpersoneel komt, en daar is dit jaar voor het eerst eindelijk weer een keer sprake van, ja, dan brengt dat de kosten mee naar boven. Dat is niet anders.
Zo,
maar als je het goed op een rij zet, is er de laatste 5 jaar eigenlijk een kentering gekomen dat het niet veel duurder is geworden. En realiseert dus wel dat al die mensen die het in het geheel niet zouden kunnen betalen, eigenlijk allemaal recht hebben op een zorgtoeslag die als je helemaal niks kunt betalen, bijna de hele premie dekt.
Mm-mm. Ja. En dat moeten mensen gewoon zich ook realiseren. Want er zijn nog steeds veel mensen die weg ook niet weten te vinden.
Nee, dus laat ik zeggen, laten we in ieder geval blij zijn dat ons gezondheidszorgsysteem toegankelijk is voor iedereen.
Ja, in tegenstelling tot heel veel andere landen.
In tegenstelling, ga eens naar Amerika als kijken. Wij willen de gezondheidszorg zo ontoegankelijk als die in Amerika is. En op een aantal punten is die daar heel goed. Maar als het daar heel goed is, de technieken, nemen wij die vrij snel van ze over.
Ja.
Maar voor een heel groot, minimaal 100 miljoen Amerikanen, is die zorg helemaal niet bereikbaar.
Nee.
Nou, dat hebben wij gelukkig in Nederland, dat die zorg voor iedereen toegankelijk en bereikbaar is.
Ja, een groot goed waarover we te vaak mopperen, vind ik hoogst persoonlijk.
Ja, nou, ik kan het me goed voorstellen. En je zegt, nou, dat kost me dat. En met z'n tweeën, en dan hebben we ook nog eens 2 keer 385 euro eigen risico. dat is natuurlijk ook een geweldige hoop geld. Dus ik kan me de gedachte voorstellen, maar ik vind dat beter uitgelegd moet worden door
wat
dezelfde Tweede Kamer en de regering, hoe het verloop van de kosten is en welke dingen ze overhevelen naar de zorgverzekeringswet.
Ja.
Dus ik zeg, ja, dan gaan we er allemaal bij stoppen. We gaan de opleidingen van ziekenhuizen erbij stoppen. We gaan de GGZ erbij stoppen.
En dat moet allemaal
we gaan de wijkverpleging erbij stoppen. We gaan de geriatrische zorg erbij stoppen. Ja, dan gaat dat meer geld kosten.
Ja, dat kan iedereen bedenken. Iedereen die meer werkt en waar meer mogelijkheden zijn. Ja, elke technische ontwikkeling kost ook geld in
ja, maar uit
elk vlak.
Maar uiteindelijk maakt het goedkoper. Dus nogmaals, of je met de meniscus nu na een uur naar buiten loopt of 6 weken in een ziekenhuis moet liggen, dat scheelt een aardige schok in de kosten.
En het gaat niet alleen over die meniscus. Ik sprak laatst een neurochirurg en die opereert mensen met een hernia op een manier. Die staan na een uur weer naast hun bed.
Ja.
En die lopen de volgende dag gewoon het ziekenhuis of de kliniek uit. Het is af en toe is het bijna science fiction. Als ik je nou zo hoor, dan zou ik bijna willen zeggen, heb je wel eens gedacht om in de politiek te gaan?
Nee, want wat is het nare van de politiek? Dat je voortdurend een compromis moet sluiten. Ja. Dus ze hebben mij wel eens getest. En toen dachten ze, ja, die man moet de wetenschap in. En anderen zeiden de politiek in. Nou, ik ben voor de wetenschap totaal ongeschikt. En voor de politiek ook. Want als ik een lijn heb, dan volg ik die.
Ja.
En dan maak ik hem ook kenbaar. En ik vind een oplossing die van alles wat heeft, dat vind ik altijd zoutloos. Dus dat is ook de reden waarom ik in een aantal gremia, dus bijvoorbeeld in het verband van Zorgverzekeraars Nederland, waar alle verzekeraars in zitten, daar zit ik niet in, omdat wij natuurlijk maar een kleine verzekeraar zijn. En ik wil mijn mening niet uitgesmeerd hebben over het geheel van alle verzekeraars.
Nee, en
is het zoutloos geworden.
Ja, maar uw mening verschilt ook op veel vlakken.
De mening verschilt. En ik vind dat de mensen recht hebben. Dat zeg ik eigenlijk ook altijd tegen de andere verzekeraars. Spreek je nou gewoon zelf als verzekeraar uit hoe je over dingen denkt. Laat de mensen het merken. Dan kunnen de mensen zelf kiezen of ze die polis van jou, of de polis van een ander, of de polis van ons, of het maakt me niet uit. Laat mensen zelf kiezen.
Ja, maar vertel dan ook wel eerlijk hoe je over dingen denkt en waarmee je bezig bent.
Ja.
Want nu heb je toch heel erg vaak van die versluierende reclames en dingen waar mensen dan voor moeten gaan. Ik las nou iets van een vergelijkingssite. Als je via die sites je polis afsluit, dan krijg je een extra verzekering voor als je met je tanden door je lip.
Ja, dat is een verzekering die maar misschien 4 of 5 mensen per jaar nodig hebben. Dus die kunnen ze er gemakkelijk bij doen. Maar überhaupt het item vergelijkingssites. Dus ik zeg net, laat verzekeraars zichzelf allemaal uitspreken. Ja. Maar in deze drukke tijd hoor je van iedereen de marketing. En je hoort al die vergelijkingssites, ja, wij betalen ze niet.
Nee.
Maar iedereen betaalt daar voor iedere overstapper tot 100, tot 150 euro voor. En ja, iedereen die denkt, dat betaal ik niet, want dat betaalt die verzekeraar. Maar die verzekeraar betaalt het ook uit de portemonnee van de andere verzekerden. Dus ik vind het weggegooid geld om vergelijkingssites in het leven te houden. Zo ingewikkeld is de zorgverzekeringswet niet. Wij hebben toevallig maar 1 polis, dus het is allemaal gelijk te zien. En er zit gewoon in wat er verplicht in zit, klaar.
Ja.
En dus je kijkt naar de prijzen, je kijkt naar word ik snel, word ik goed geholpen, bevalt het me, dan kies je er wel voor.
En kan ik naartoe waar ik wil? Voor. Dat is voor veel mensen ook belangrijk.
Ja, je gaat heen waar je wil. Ja. Dus dat vind ik altijd van belang. Ja. En er moet ook concurrentie zijn, want anders gaat iedereen op zijn lauwe rusten.
Achteroverleunen.
Dus laat ik zeggen, we willen altijd ons best doen om te laten zien. We maken fouten zat, maar we willen altijd ons best doen om te laten zien dat we alles serieus menen. En daarvoor hebben we ook de competitie nodig.
Ja.
Dat anderen, als ze beter zijn, denk ik, potverdorie, dat doen ze beter dan wij.
Dus moeten wij.
Dat laat ik me niet zomaar doen. Dus daar gaan we toch ook naar kijken dat we dat ook beter doen. Dat gebeurt andersom ongetwijfeld ook. Maar dat is natuurlijk de name of the game.
Ja, en daar worden wij dan allemaal als zorggebruikers en mensen die verzekerd zijn beter van uiteindelijk.
Ja, dat is wel te hopen.
Ja, dat is zeker te hopen. Is dat nou bijvoorbeeld die vergelijkingssites, is dat Nou, laat ik het anders stellen. Stel nou dat je plotsklaps ineens 's morgens wakker wordt en je bent minister van Volksgezondheid. Heb je dan zo'n lijstje in je hoofd waarvan je zegt, nou, dan ging ik gelijk dat en dat en dat en dat aanpassen?
Nou, ik heb in ieder geval, dat heb ik wel vaker gezegd, 2 dingen in het hoofd. Kijk, al die ziekenhuizen, trouwens bijna alle zorginstellingen in Nederland, dat zijn stichtingen. En een stichting, dat is de meest ondemocratische rechtvorm die er is. Daar heb je een raad van bestuur en een raad van toezicht. En die raad van toezicht, die heeft eigenlijk de macht, en die dikwijls de voorzitter daarvan vooral, over dat ziekenhuis of het verpleeghuis, want die kan de voorzitter van de raad van bestuur ontslaan. En die voorzitter van die raad van toezicht hoeft aan niemand verantwoording af te leggen. Dus dat vind ik iets vreselijks. Dus dat is de reden waarom wij in de tijd het Vlietland ziekenhuis in een coöperatie hebben willen overnemen. Dan had je een raad van bestuur gehad en een raad van commissarissen en coöperatieleden. En dan hadden we in dit geval bedacht 7 coöperatieleden. Dus de coöperatieleden waren dan het personeel, de specialisten, de huisartsen, de 3 verpleeg- en verzorgingshuizen en wij als verzekeraar geweest. Ja. Dan had je 7 coöperatieleden die allemaal kennis hebben van de gang van zaken in zo'n ziekenhuis. En als wij vinden dat de raad van commissarissen niet goed functioneert, kunnen we ook de raad van commissarissen naar huis sturen. Dus de raad van commissarissen moet dan wel naar die stakeholders luisteren.
Ja.
Nou, dus dat is nu niet het geval. Dus dat vind ik een belangrijk minpunt. En het tweede punt wat ik direct zou doen, is dat alle specialisten in zo'n ziekenhuis in loondienst gingen. Hm.
Is dat nog steeds niet zo?
In academische centra is dat al lang zo. Ja. Maar in alle perifere ziekenhuizen is het niet. En dat komt niet omdat ik die specialisten hun ondernemerschap wil ontnemen. Nee, want er zijn zat zelfstandige behandelklinieken buiten het ziekenhuis. Ja. Dus als je niet in het ziekenhuis wil zitten, dan ga je buiten het ziekenhuis het zelf doen. Ik heb een aantal vrienden. Marcel Driessen, die onlangs de koningin nog geopereerd heeft. En die zit buiten het ziekenhuis in een zelfstandige kliniek. Prima. Ja. En die zorgt ervoor dat die ziekenhuizen ook de competitie van hem voelen. Dus daar ben ik helemaal niet op tegen. Maar als je in het ziekenhuis werkt, werk je met z'n allen in één organisatie. En het idee dat een specialist in het ziekenhuis een ondernemer is, terwijl hij geen gebouwkosten heeft, hij heeft geen personeel in dienst, hij heeft geen apparatuur die hij zelf betaalt, hij hoeft niet aan zijn marketing te doen. Dus hij krijgt de patiënt eigenlijk gratis aangeleverd, omdat hij in dat ziekenhuis zit. Die heeft dus eigenlijk niks van een ondernemer. En als die met elkaar ruzie gaan maken over hun goodwill bedragen, want dat zie je vaak,
zie je nog steeds,
dat er dus ruzie is tussen die specialisten, omdat als ze in het ziekenhuis komen, moeten ze 2, 3, 4 ton aan goodwill betalen. En dan denken ze, ja, ik heb hier wel ruzie, maar ik kan niet weg. En die blijven dan hun hele leven zitten, ruziehoudend met elkaar. En daar zie je de gevolgen soms van, dat er haast doden bij vallen, omdat de ene specialist zo slecht met de andere omgaat, dat ze bij het overnemen van patiënten onvoldoende communicatie hebben. Dus dat probleem, dat zou ik oplossen. En de hele ziekenhuissector, die gaat over de helft van alles wat er in de cure gebeurt. Dus dat is zo'n 23 miljard gaat erin om. Dus het is heel erg belangrijk dat daar de organisatie goed van geregeld is. Dus dat zou ik me primair ten doel stellen om te doen.
Ja, maar jij wil niet in de politiek, dus het gaat er nooit van komen. Hè?
Nee.
Laten we het over iets heel anders hebben. Een tijdje geleden was er onrust over een bericht in de media dat zorgverzekeraars inzage zouden krijgen in de patiëntendossiers.
Ja, dat is een wel heel merkwaardig bericht geweest. Want dat recht op inzage, dat we overigens nooit nodig hebben, kan ik u vertellen. Want als wij inzage willen hebben om iets na te zoeken of te controleren of er niet gefraudeerd is, dat gebeurt helaas, dus het is af en toe nodig. En ik krijg gegevens die versleuteld zijn tot X, Y en Z. Mm. Dan, ik heb die namen van die patiënten totaal niet nodig. Nee. Afgezien van het feit dat ik er geen enkele belangstelling voor heb. Maar die namen heb ik helemaal niet nodig. Dus het is heel goed te doen om dat te versleutelen. En het gekke is nu, dat die toegang tot die gegevens, zij het heel goed gereglementeerd dat we eraan zouden kunnen komen. Alleen voor een restitutiepolis waar mij ongeveer 2 of 3% van de mensen in zat, daar konden we er nog niet in aankomen. Mm. En voor dat hele kleine beetje is die wetswijziging gekomen. Dus iedereen denkt dat dat het helemaal anders is geworden. Nee, het was al voor 97% zo en het is nu voor 100% zo. Maar nogmaals, ik pleit ervoor om zoveel mogelijk de gegevens te versleutelen. Ik heb geen namen nodig. Ik hoef niet op de privacy in te breken. Nee. Dat is praktisch altijd volstrekt overbodig. Dus,
opgeklopt bericht in de media.
Ja, ik vind dat er heel opgeklopt over gedaan wordt, in ieder geval. Ja. Dat geen goede voorlichting gegeven wordt. Dat het maar een minuscule wijziging is die je misschien ook net zo goed niet had kunnen doorvoeren.
Als het om 3-4% gaat. Ja. Gebeurt het nou ook wel eens, want dat kan ik me ook voorstellen, dat je als verzekerde denkt, volgens mij klopt er helemaal geen jota van hoe het financieel met mij geregeld is in het ziekenhuis. Ik vraag gewoon mijn hele dossier eens op en dan ga ik dan mee naar de zorgverzekering. Zou dat kunnen?
Nou, ik vind in ieder geval dat iedere patiënt de baas is over zijn eigen medische dossier.
Ja.
Dus ik vind dat een patiënt, maar dan letterlijk ook alleen de patiënt, en dus niet bijvoorbeeld de broer of de verder familielid. Nee, als patiënt ben je helemaal de baas over je eigen dossier. En waar je het ook zou willen opvragen, dient dat ook geleverd te worden. Ja. En dan kun je er zelf mee naar ik weet niet wie stappen.
Ja.
Dus laat ik zeggen, daar zie ik nog niet zo het voordeel van om er ergens mee naartoe te stappen. Maar als je precies wil weten wat over jou wordt vastgelegd, dan heb je daar wat mij betreft altijd een recht toe.
Ja. We hebben net al even gehad over. Laten we het anders doen. Een ander ding wat speelde in de regio waar DSW zit en waar Rijnmond natuurlijk ook zit. Er was onrust onder verloskundigen en huisartsen in de regio Schiedam. De dochter van een vriendin van mij is verloskundige en die was helemaal over de rooien dat ze niet meer terecht kon in het Vlietland.
Ja, en terecht. En daar waar ik u net zei wat ik zou veranderen.
Ja.
Ik zou zo'n coöperatie hebben, zodat zo'n ziekenhuis verantwoording moet afleggen. Want ik vind dat het ziekenhuis een publieke onderneming is. Ja. En die moet dus verantwoording afleggen. Maar dat hoeven ze in die stichtingen helemaal niet. Dus als je nou gaat kijken naar wat er bij het Vlietland ziekenhuis gebeurde, dan waren alle verloskundigen er tegen dat de verloskundige zorg naar Rotterdam verplaatst werd. Ja. Want in Rotterdam gebeurt dat al op 2 andere plaatsen ook. En dus dan kreeg je een derde plaats dat het erbij is. En vroeger gebeurde het in Schiedam en in Vlaardingen. Nu nog alleen in Schiedam. En dan willen ze het ook nog uit Schiedam weghalen. Dus dan heb je in de hele regio nu weer Waterweg Noord geen verloskundige hulp in het ziekenhuis meer. Dus de verloskundigen waren er tegen. De huisartsen waren er tegen. De gemeentes waren er tegen. De raad van commissarissen van het Vlietland, Franciscus, de chirurg die over de medische inhoudelijke zaken ging, was erop tegen. Die is ook opgestapt. De patiëntenverenigingen waren tegen. Het is in de Tweede Kamer behandeld. Er is een motie over aangenomen. En Schippers is verplicht geweest om met het ziekenhuis te gaan praten. Nou, en wij als DSW waren daar vanaf het eerste moment mordicus tegen. Ja. En wat gebeurt er? Dus heeft de voormalige voorzitter van de Raad van Bestuur heeft aan iedereen de mening gevraagd. Iedereen was dus tegen. En toen heeft ze gezegd, nou, dan doen we het toch.
Ach, de dictatuur.
En daarvan
van de
heb ik gezegd, kijk, ik begrijp dat u over uw eigen organisatie gaat. Maar als u van tevoren weet wat u gaat doen, gaat dan niet aan iedereen vragen.
Nee.
En bovendien, als het nu zo duidelijk is geworden. En het ging helemaal niet over dat ze zouden moeten bezuinigen. Hoor. Als het nu zo duidelijk is geworden dat niemand dat wil, ja, dan moet hij dat dus ook niet doen.
Nee.
En tenslotte is de voorzitter heeft het ziekenhuis moeten verlaten. En ik kan u vertellen dat wat er nu wordt aangetroffen binnen dat ziekenhuis dat er, dat niet tot vrolijkheid stemt.
Oh,
er zijn een hoop mensen die uit zichzelf zijn vertrokken onder het bewind dat er is geweest. Ik zelf ben bijna op de vingers getikt door toezichthouders van DSW dat ik me onheus heb uitgelaten over dat ziekenhuis. Nou, dat is helemaal niet zo. Want, en ik heb ook nooit gezegd, ga niet naar het Vlietland ziekenhuis of ga niet naar het Franciscus. Want dat zeg ik van niet één ziekenhuis.
Nee.
Want ik vind dat iedereen de vrijheid van keuze van zorgverlener heeft. Dus ga vooral heen naar wie je zelf wil. Mm-mm. Alleen de huisartsen, die zijn steviger stelling gaan nemen. En die gaan in hun verwijzingen er ook rekening mee houden om ze bijvoorbeeld naar het Reinier de Graaf gasthuis te verwijzen.
In Delft, ja.
En ja, dat is toch binnen dat ziekenhuis gaan rommelen. En vandaar dat, ik heb dat toen ook wel eens voor Loek TV in Schiedam gezegd.
Oh ja.
Kijk, als die specialisten hun eigen inkomen onder druk zien staan, dan gaat er misschien wat veranderen. En langzamerhand beginnen steeds meer mensen door te krijgen dat je het je afzetten tegen datgene wat iedereen eigenlijk wil, dat niet gaat werken. Maar goed, we wachten nog op de nieuwe opvolger.
Ja, want hoe gaat dit nu een vervolg krijgen?
Nou ja, er is een nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen. Wij hebben het ziekenhuis de laatste maanden op bestuurlijk niveau praktisch niet gesproken. We hebben er wel gewoon een contract mee afgesloten voor de komende jaren. Dus op lage niveau waarop dat allemaal gebeurt, zijn de contacten voor de rest goed. Maar ik ben bij wijze van spreken door het ziekenhuis niet eens ingelicht dat de voorzitter van de Raad van Bestuur
opstapte.
Opgestapt en gedwongen is moeten opstappen. Zelfs daar, dat vind ik wel heel uitzonderlijk. Hè?
Ja.
Dat is ongeveer een van de eerste fatsoensnormen dat een organisatie daar degene die verzekeraar is en het grootste aandeel in de financiering heeft, dat je die daar in ieder geval zelfstandig van op de hoogte stelt.
Ja.
We zijn niet eens op de hoogte gesteld.
Nou, super onbeleefd. Wij hebben hier alleen een heel klein persberichtje gekregen met de mededeling dat de voorzitter van de Raad van Bestuur vertrok. Punt.
Nou ja, we zijn er in ieder geval blij mee dat het gebeurd is.
Ja, juist. En nu maar afwachten. Maar worden jullie dan betrokken bij hoe het dan verder gaat? Word je daar dan wel bij betrokken?
Nee, nou ja, kijk, de situatie is zo, dat heb ik toen ook in dat andere filmpje van Loek TV gezegd, dat er al twee commissarissen weg waren, dat er dus uiteindelijk nog met drie commissarissen over waren, waarvan twee aan het eind van het jaar weg zouden gaan. Nou, er is een nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen, die heeft zich nog niet gemeld.
Mm-hmm.
Ik kan me zo voorstellen dat die nieuwe voorzitter zegt, nou, ik ga eerst mijn Raad van Commissarissen op orde brengen. En ik geef een extern bureau een opdracht om een nieuwe opvolger te kiezen.
Yeah.
Nou, die heb je niet van vandaag op morgen. Want er was wel een college van bestuur of een raad van bestuur die uit drie mensen bestond. Maar die andere twee mensen in die raad van bestuur hebben even hardgrondig als de voorzitter het beleid verdedigd om die verloskundige zorg te concentreren in Franciscus en om ook de spoedhulp uit Schiedam weg te halen en in het Franciscus te concentreren. En ja, wat ons bezwaar daartegen dus was, en daarom zei ik daarnet, ja, als je goed kijkt heb je misschien helemaal geen ziekenhuis meer in de Nieuwe Waterweg Noord. Als je dat doet, dan maak je het Vlietland ziekenhuis tot een soort buitenpolie. Als je daar de verloskunde in weghaalt en de spoedhulp in weghaalt, zodat de ambulances met de opnames allemaal naar de andere ziekenhuizen rijden,
staan. Ja.
Dan ben je geen ziekenhuis meer. Dan ben je een polykliniek,
een buitenpolie
geworden.
Ja.
En nou, we hebben in het verleden zoveel geld in dat ziekenhuis gestopt, in die coöperatie in de tijd. We hebben ze zoveel geholpen dat ik het naar alle verzekerden die daar eigenlijk hun geld mee aan hebben bijgedragen, eigenlijk te gek voor woorden vind dat er die ontwikkeling sprake was. Dus wij vechten ervoor dat die dingen ook in Schiedam beschikbaar blijven.
Ja.
En het is trouwens in heel Nederland zo dat de kleinere ziekenhuizen eigenlijk altijd goedkoper zijn de hoogcomplexe zorg, dus de alvleesklierkanker van Casper, die moet je natuurlijk gewoon in het academisch ziekenhuis doen. Of in een paar andere ziekenhuizen die daarvoor geoutilleerd zijn. En niet in een klein ziekenhuis. Nee. Maar 90% van de gewone ziekenhuiszorg, de basiszorg, die kan in ieder klein ziekenhuis gebeuren. Dat is veel vertrouwder voor mensen. Dat is dichtbij voor mensen.
Ja.
En al die fusies van al die ziekenhuizen maken die ziekenhuizen tot zo grote molochen, dat ze bijna niet meer bestuurbaar zijn.
Ik hoor het van de luisteraars ook, hoor, dat mensen dat heel vervelend vinden. Die knoert grote klinieken waar je eigenlijk een soort wandelend dossier bent, zei iemand laatst tegen me. Ik ben daar geen mens meer, maar een wandelend dossier.
Nee, dat kan ik me goed voorstellen. Ja.
Meneer Omen, we hebben nog een minuut of drie. De tijd vliegt in deze. Ja, het is afschuwelijk. En ik heb nog een. Ik las dat u gaat stoppen in de Raad van Toezicht van de Hogeschool Rotterdam.
Ja, dat klopt. Daar heb ik
stond vanochtend in de krant.
Oh, dat weet ik niet.
Meneer Karakoes wordt uw opvolger.
Ja, ik heb vorige week afscheid genomen.
Ja, ik vroeg me eigenlijk af of dat de eerste stap richting pensioen wordt.
Nee hoor, ik heb 8 jaar in die Raad van Toezicht gezeten. En dat is de maximale termijn.
Okay.
En dan moet je als toezichthouder opstappen. En dan moet er een opvolger zijn. En we zijn blij dat we zo'n goede opvolger hebben gevonden. Tenminste, ik ben daar niet meer bij betrokken geweest natuurlijk. Want ik was het scheidend lid. Maar de anderen zijn blij mee dat ze een goede opvolger hebben weten te vinden.
Ja, die gewoon de regio kent en hij kent het onderwijs.
Die de regio kent en hij kent het onderwijs. Nou. En de Hogeschool Rotterdam is toch een school die het... hij is weliswaar internationaal, maar we moeten het ook echt van deze regio hebben.
Ja.
En van de werkgevers in de regio waar je veel mee samenwerkt. En daar ben ik ook de man die ervoor pleit, treed als hogeschool meer naar buiten. Vraag aan je stakeholders hoe je het doet.
Ja.
En of je de studenten aflevert op het niveau waarop zij het ook willen hebben.
Ja.
En dat is een wisselwerking met de omgeving. Nou, het is ook een publieke instelling.
Maar het is een hele leuke samenwerking. Want je kunt nu, als je in de zorg werkt en je hebt een ding waarvan je denkt dat moet beter kunnen en patiëntvriendelijker kunnen, dan kun je naar de Hogeschool Rotterdam. Daar leg je dan je probleem neer. En dan gaan studenten jouw probleem oplossen. En die worden dan ook nog geholpen om een bedrijfje te beginnen, om die oplossing zelf ook te fabriceren. Wij hebben met 3 van die Willy Wortels een uitzending gemaakt. En ik zat echt, wat een goed systeem is dat.
Ja, nee, maar goed, ze hebben daar meer dan 30.000 studenten.
Ja.
En daar zitten altijd een heel aantal hele grote talenten tussen. En het is leuk om te zien hoe die talenten soms ontsleutel worden.
Ja.
En tot wasdom komen.
We moeten het er al mee ophouden. Kom je volgend jaar nog een keer terug.
Ik ga het nog een keer doen.
Nou, dat lijkt me hartstikke leuk. Dank u wel. Ja, u hoorde Chris Omen, directeur van zorgverzekeraar DSW Live in Rijnmond staat stil. En dan, ja, het is bijna kerstmis. Ik weet niet hoe het met jullie thuis is, maar ik vond het knap lastig om bij mijn kerstgevoel te komen. Zelfs met mijn boompje en al mijn engeltjes. Vrede op aarde. Ik kan eerlijk gezegd de kerstliedjes met dit soort teksten niet horen met alle ellende in de wereld. En toen was daar ineens Tijn. Een ventje van 6 met een kwaadaardige tumor in zijn hersenstam. Hij voert een lakje nagelsactie voor het glazen huis van Serious Request. Voor kinderen in ontwikkelingslanden die vaak hun 6e verjaardag niet eens halen, zoals Tijn zelf zegt. En heel Nederland lakte nagels. Dat leverde inmiddels meer dan 1 miljoen op. En dat bezorgde mij dan toch weer een beetje een kerstgevoel. Wil je ook je nagels lakken voor Tijns actie? Kijk op de site van het glazen huis. Ik wens iedereen fijne kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2017. Graag tot volgend jaar bij Vitamine R. En wie weet, nog eens een keer hier bij Rijnmond staat stil. Bedankt voor het luisteren.